Geliefde, daar zijn we weer. Gods rijke zegen. Vertrouw dat iedereen gewoon krachtig en een goede tijd heeft deze vaste week. Het is vandaag vrijdagavond. Ik hoop ook dat je echt tijd hebt voor gebed. Je relatie met de Heer al versterkt. Dat je nu al voelt hoe makkelijk en snel je eigenlijk in Gods aanwezigheid bent als je gaat bidden. Alleen of wellicht met elkaar. Ik zei het gisteravond ook al, maar bid vooral ook veel in nieuwe tongen. Laat je gewoon je gebedstaal in de Heilige Geest ook sterk worden. Neem daar ook tijd voor. Neem daar ruimte voor. Focus je ook in het gebed echt op de Vader. Dat je echt gefocust bidt. En elke keer als je merkt dat dingen je willen afleiden, weer terug naar die focus. En dan ook echt tijd nemen nadat je in tongen hebt gebeden, nadat je je hart hebt gedeeld. Gewoon stil zijn. Heer, wat wilt u tot me zeggen? Heer, wat wilt u me openbaren? Heer, wat wilt u me laten zien over dit jaar? Of wat wilt u me laten zien over mijn gezin? Wat wilt u laten zien over mijn werk? Wat wilt u me laten zien? Wat is belangrijk? Waar moet ik aandacht aan geven? Waar is een bepaalde nood? Waar moet ik inspringen? Wat moet ik afwachten? Stel vragen in het gebed en luister. Het gebed is eigenlijk een... Ja, als ik heel diep uitleg... je moet je leren laten leiden in de dans. De Heer is als het ware de danspartner en laat je leiden. In het gesprek ook, in de relatie. Je vraagt dingen, je bent stil. Je wordt misschien met dingen bepaald, je moet aan dingen denken. Zeg, Heer, is dit belangrijk? Of wat ook maar. Het gevoel is, indruk dat je krijgt en hoe sterk het tot je komt. En spreek erover, praat erover. Dan breng je dat weer terug in gesprek. En dan weer stil zijn. Vraag en stil. Het is een relatie, het is een gesprek. En ook als het gaat over het woord, of als je dingen daarin verduidelijkt wil. Heer, waarom deed die vrouw zo? Waarom deed die man zo bij Jezus? Waarom legde u dat daar en daar aan die en die op die manier uit? Breng dingen in die relaties, het zal je zegenen. Het zal je vaste tijd echt de geweldigste week van het jaar, de geweldigste weken van het jaar maken. Misschien komen er later nog wel meerdere weken dit jaar. Maar gebruik deze tijd ten volle en goede. En ontvang richting en wijsheid, ook voor dit jaar. God weet precies wat voor je ligt. De Heer weet al je toekomst. De Bijbel zegt over de Heilige Geest. Hij zal jou de toekomst verkondigen. En dan heeft hij daar niet over de gaven van profetie. Of woorden van kennis. Of de gaven van tong of vertolking. Hij heeft het over de inwoning van de Heilige Geest. Die daar is in elk kind van God. Die jou de toekomst zal verkondigen. Die jou de weg zal wijzen naar de volle waarheid. Wauw. Heilige Geest, dank u wel. Dat u in ons bent. Dat u met ons bent. Dat u in ons woont. Dat u woningen gemaakt heeft in ons hart. In onze geest. Wij zijn gezegend met u. En wij verlangen naar u, Heer. Wij verlangen naar diepere kennis en openbaring van Jezus. Wij verlangen naar een sterkere werk van uw geest in liefde en in kracht in ons leven. En we verlangen naar om u te kennen zoals u echt bent. Er zijn zoveel mensen en groeperingen die allerlei dingen over u vertellen alsof het de waarheid is. Heer, maar we willen de waarheid van u downloaden. We willen dat van u zelf ontvangen. We willen dat de waarheid aan ons geopenbaard wordt. We willen niet alleen maar hoofdkennis, maar openbaringskennis. Revelatiekennis van Jezus en van geestelijke zaken, van allerlei geestelijke principes. En openbaring over de geestelijke wereld. Ik bid ook hier dat openbaringskennis zal toenemen over elke toehoorder die kijkt en luistert in de naam van Jezus. Dat openbaringskennis en de gave van openbaring zal vloeien. De Heer is in staat om jouw dingen te communiceren, om informatie, geestelijke informatie aan jou over te dragen in jouw geest, die je met je verstand niet kan weten, buiten jouw kennis om, buiten je verstand om, buiten je ervaringen om, buiten je omstandigheden om. En Heer, laat die openbaring zo vloeien tot elke broer en elke zus, ook als we nu het woord dieper ingaan in het Lucas-evangelie, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Oké, als je vandaag je woord, je zwaard wil pakken, halleluja, notities wil nemen, we gaan vandaag verder in Lucas hoofdstuk 13. Heel krachtig, Jezus is vol in zijn onderwijs aan zijn discipelen, vol aan het onderwijs aan de scharen, en we gaan daar ook weer over verder lezen. Ik wil het verhaal eigenlijk even oppakken in Lucas 13 vers 10. Daar staat, hij gaf op Sabbat onderricht in de synagoge. Dus ook in de synagoges was Jezus gewend om onderwijs te geven. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. In dit geval, haar ziekte had een demonische oorsprong. Heel vaak hebben ziektes gewoon een natuurlijke oorsprong, maar in haar geval had haar ziekte een demonische oorsprong. En dit zien we ook wel eens gebeuren, vandaag de dag. Daar staat, ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, weer de bewogenheid van de meester, hè? Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, Hier, dit is hoe hij haar genas. U bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de hand op. Hij zei, u bent verlost van uw ziekte. Hij legde haar de hand op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. En dan wordt de leider boos van de synagoge omdat het op Sabbat gebeurde. En vers 16 zegt Jezus, mocht, in andere vertalingen, moest deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al 18 jaar door de Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op Sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt. In andere vertalingen, moest zij niet worden bevrijd van deze banden. En ik vind deze uitspraak van Jezus zo krachtig. Jezus ziet de nood. De andere mensen die zagen de regels, wat er op Sabbat allemaal mocht en wat er niet mocht. Maar Jezus zag de nood en hij werd bewogen over deze nood van deze vrouw. En zij zei, deze vrouw is een dochter van Abraham. Zij moet vrijgemaakt worden. En ik heb hier vaak preken over gehoord en over gepredikt. En mijn ondertitel zou zijn, en dat moet nog steeds. Ook vandaag de dag. En dat moet nog steeds. Die vrouw moest vrijgemaakt worden. En alle dochters van Abraham, dit is het verlangen van Jezus. Alle dochters en zonen van Abraham, die moeten vrijgemaakt worden. Toen hij dat zei, vers 17, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. En ik zie gewoon hier hoe Jezus eigenlijk zoveel vreugde vond om mensen tot heling, tot bevrijding, tot verlossing te brengen. En in die liefde gaat hij zoveel verder dan die mensen druk. We zien het keer op keer op keer. Vers 22 gaat hij verder onderweg naar Jeruzalem terwijl hij onderwijs gaf. En iemand vroeg hem, Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? En vaak vraag je dat af, hè? Als ik in de hemel kom, zijn er nou veel of weinig mensen? Is het nou de meerderheid of de minderheid? We weten de aantallen niet, we weten de percentages niet, maar we weten alleen dat Jezus zijn volgelingen hierop wijst. Ga in door de smalle deur en ga in door de enge poort en wandel op de smalle weg. Dit is wat voortdurend hier Jezus ons uitlegt. Ga in door de smalle deur. Want er zijn niet veel mensen die hem vinden. En daar wijst hij ons ook op. Hè, het pad naar het eeuwige leven. Ze zeggen wel eens, is betegeld met geven en dienen. En het is een smal pad. Het vraagt soms ook voor ons nu zelfkastijding, onthouding. Met vasten worden we ons daarvan bewust. We kiezen daar als rijke westelingen heel bewust voor. En dat is een krachtig iets. Het zegt iets dat je wil wandelen op die smalle weg. Dat je alleen de leiding van de Heer je op dat pad verder kan brengen. En dat je gehoorzaam wil zijn en hem wil volgen en achter hem aan wil gaan. Hij eindigt dit stuk, vers 30. En bedenk wel, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Precies op dat ogenblik, vers 31, kwamen enige fariseeën naar hem toe. Die zeiden tegen hem, vertrek, want Herodes wil je doden. Hij antwoordde, zeg tegen die vos. Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen. En op de derde dag bereik ik de voltooiing. Ik heb genoteerd in het Lucas-evangelie hoe vaak Jezus spreekt over genezing en bevrijding. Het is ongekend veel. Ik zit te denken, misschien dat ik er een boek over ga schrijven. Jezus, geneesheer. Jezus de geneesheer of Jezus geneesheer. Komt deze week sterk tot me. En ook hoeveel genezingen Jezus zelf deed. Ik heb alles opgenoteerd, ongekend. Hier in dit hoofdstuk komen we op de 19e keer. En ook nu zegt tegen die vos, hij heeft het over Herodes, de koning. Ik drijf demonen uit en ik genees mensen. En op de derde dag bereik ik de voltooiing. Maar ik kan niet buiten Jeruzalem omkomen. Herodes was de machthebber over een andere regio. En dan zegt hij Jeruzalem. En dan Jeruzalem begint Jezus te spreken over Jeruzalem. De bewogenheid die hij had ook over de stad. Het is ook mooi om te zien hoeveel bewogenheid Jezus heeft over de stad. De stad Jeruzalem. Hij zegt, hoe vaak heb je je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. En ik zal niet terugkomen tot die tijd dat je zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En Jezus maakt Herodes duidelijk, jij bent niet mijn eindbestemming, ik moet in Jeruzalem zijn. En dat zien we later ook. Hij werd naar Herodes gestuurd, net voor zijn kruisiging. En Herodes stuurde hem weer terug naar Pilatus, naar Jeruzalem, want daar moest hij omkomen. Dan hoofdstuk 14, en dan staat er in vers 1, toen hij op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande fariseer ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, zo Jezus werd ook uitgenodigd door de fariseers thuis, hielden ze hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de fariseeën, is het toegestaan hem op Sabbat te genezen? Dan gaat Jezus hen checken. Maar ze zwegen. Geen antwoord is ook een antwoord. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En hij begint hier weer uit te leggen hoe belangrijk het is, het hart van God naar de mens toe. Hij zegt, als je zoon of je os in een put valt, hou je hem er toch ook uit. Als iemand in nood is, dan help je hem toch. Laten we ons altijd waken voor religieuze regels en niet losgroeien van de kern, van het hart van het evangelie. En dan begint Jezus gelijkenissen te vertellen. Een van de gelijkenissen is dat hij merkt dat mensen die genodigd zijn graag op ereplaatsen gaat zitten. En hij zei, joh, ga rustig op die laatste plaats zitten. En als de gastheer je naar voren vraagt, dan zal het je tot eer strekken. En als je van vooraan naar achter wordt geschoven, dan strekt het je tot oneer. En het zijn allemaal menselijke karaktereigenschappen die Jezus ook gaat adresseren in dit hoofdstuk. En dat is ook voor ons belangrijk, want niks menselijks is ons vreemd. Elk menselijke eigenschap zit ook in jou en zit in mij. Elke karaktereigenschap kennen we ergens. Misschien is de ene meer ontwikkeld dan de ander. Misschien zijn sommige slechte eigenschappen meer ontwikkeld dan een ander. Maar wat God wil, is dat we Christus gelijkvormig worden. En dat we op Jezus lijken in alle opzichten. Zijn karakter moet ons karakter worden. En dus nu is een stukje, we zullen het noemen karakterontwikkeling in hoofdstuk 14. Hij zegt vers 13 van hoofdstuk 14. Wanneer je mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zal je gelukkig zijn. Zij kunnen voor jou dan wel niets terugdoen, maar je zal ervoor worden beloond bij de opstanding van de rechtvaardigen. En soms vraag ik me af, ik lees die tekst en denk, ja, wie doet dit? Toch vaak als wij feestjes geven, nodigen we degene uit die onze vrienden zijn of onze familie. Nagenoeg altijd. En toch lezen we allemaal deze woorden van Jezus. Wanneer je mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zal je gelukkig zijn. En niet alleen als kerk, maar ook gewoon als christen, als kind van God. Als kerk hebben we dit wel geleerd te proberen weer toe te passen. Juist ook dit soort mensen uit te nodigen, allerlei soorten doelgroepen. Juist hier waar Jezus over spreekt, als we een feestmaal, als we iets speciaals hebben, als we iets te vieren hebben. Maar ook in ons persoonlijk leven. Als we een feestje hebben, ja, dan nodigen we onze vrienden uit, want dat is veel gezelliger en leuker. En zeggen, maar ja, het resultaat is dat die vrienden ons dan uit gaan nodigen. En dan komen wij weer op hun feestje. En zo zitten we, gaan van feestje naar feestje bij vrienden of vrienden van de kerk. Dat is vaak de realiteit. Wanneer gaan we dit een keer doen? Ja, ik geef die gedachte alleen maar even mee. Ik geef hem alleen maar even aan je mee. Dan komt de gelijkenis van de smoesjes. Ik noem dit de gelijkenis van de smoesjes. Laat me dit even uitleggen en vertellen aan je. Lees even met me mee Lucas 14, vers 16. Jezus vervolgde. Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaren naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. Nu kwamen de smoesjes. Zo, dit is eigenlijk het hart van de Vader. Die heeft de feestmaal klaar en hij nodigt iedereen uit. En nou komen de excuses van mensen om niet te komen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Spreekt over bezittingen, die ons dus in de weg staan om in de aanwezigheid van de koning te komen. De ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Ossen zorgden voor inkomen. Dus dit had te maken met het werk. Daarom kan het niet komen. En weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan het niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer van het huis ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik heb ontdekt, dit is een geestelijke wet. Het huis van de Heer moet vol zijn. Het huis van de Heer moet vol worden. Er is een geestelijke wet aangaande het huis van God, aangaande en ook de eeuwigheid, de hemel. God wil dat zijn huis vol wordt. Alles moet vol worden wat leeg is, wat goddelijk. Alles wat goddelijk is en wat leeg is, moet gevuld worden. Nog een keer. Alles wat goddelijk is, wat van God komt, en wat leeg is, moet gevuld worden. En daarom, de Heer kreeg te horen hier in deze gelijkenis, ja, ik kan niet, die kan niet, die kan niet. Hij zegt, nodig iedereen uit, iedereen. En er is nooit dwing om binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Ik weet niet voor wie dit principe is, of waarvoor dit belangrijk is. Of sommige mensen misschien terwijl je luistert, je bent met bepaalde projecten bezig. Onthoud hier een geestelijke wet. Mijn huis moet vol worden. En hij nodigde iedereen met klem uit. Maar niemand die eerst was uitgenodigd, kan nog komen. Zo, het leert mij ook om de uitnodiging van Jezus gelijk serieus te nemen. Waar de uitnodiging ook over gaat. En dan het eindigt Lucas 14 met discipelschap. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Maar hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan mijn leerling niet zijn. Ik heb ontdekt dat Jezus niet zo gericht is op de scharen als wij denken. Natuurlijk willen we graag de scharen, de mensen bereiken, maar de bedoeling uiteindelijk is discipelschap. Daarom zegt Jezus ook in de grote opdracht tegen de discipelen, tegen de kerk, ga heen in de gehele wereld en maak alle volkeren tot mijn discipelen. Hij zegt niet maak alle volkeren tot mijn bekeerlingen, maar maak ze tot mijn discipelen. Nou, niet iedereen wil discipel worden. Niet iedereen wil een discipel zijn. Hier begint hij ook, hij ziet er is een hele grote massa, dat zien we een aantal keer in de evangelie, en dan begint Jezus te spreken over discipelschap. In Johannes 6 gaat het zo ver, dan heeft hij het over het eten van zijn eigen lichaam en het drinken van zijn eigen bloed, dat iedereen breekt met Jezus, behalve de 12. En dan zegt hij tegen de 12, willen jullie ook niet weggaan? Dus ik heb ontdekt, Jezus is niet. Jezus kan meer met één man, één vrouw, die volledig zich toegewijd heeft aan discipelschap, dan met honderden meelopers. En laten wij ons overgeven aan het volgen van de Heer en aan discipelschap. Er zitten zulke kostbare sleutels in. We hebben gisteren gehoord dat Jezus zei, aan jullie is het geopenbaard. Aan de discipelen wordt het geopenbaard. Niet aan de scharen. Er is een schat, er zijn openbaringen, er is schat dat Christus aan zijn discipelen wil laten zien. Maar je moet daarvoor wel diep in de discipelschap komen. Je moet daarvoor wel prioriteit geven aan Christus boven alles. En dit is wat hij hier probeert uit te leggen en wat hier uitgewerkt wordt. In hoofdstuk 14 en hij eindigt, vers 33. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds. Radicaliteit, vuur is iets goeds. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we dan zijn kracht geven? Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Hoofdstuk 15. Hoofdstuk 15 is het hoofdstuk over de bewogenheid over datgene wat verloren is. Hoofdstuk 15 spreekt over het verloren schaap, het verloren penninkje van de weduwe en de verloren zoon. Drie voorbeelden van hoe een herder, hoe een vader en hoe een huiseigenaar omgaat met wat verloren is. Om bij ons ook te laten zien dat ons hart mag uitgaan naar wat verloren is. Mijn vrouw had vorig jaar een hele mooie boodschap. Dat Jezus was bereid de 99 te verlaten om die ene te zoeken. Die had hij nog niet gevonden, die moest hij eerst zoeken. En ik hoorde een andere prediker ooit zeggen, if Jesus was your pastor, you probably wouldn't go to his church. Because he will leave the 99. Jezus als herder is verantwoordelijk voor die 100 en hij laat zien, hij gaat achter die ene aan. En hij laat die 99 even achter. Of één, hij zorgt wel voor bescherming, maar hij is niet aanwezig bij die 99, omdat hij naar die ene is. Daar is hij naar op zoek. En de Bijbel zegt, als hij dan die ene vindt, dan tilt hij hem op zijn rug. En vol vreugde komt hij dan terug bij de kudde. Ik heb even een grapje. En dan komt hij terug bij de kudde en dan pakt hij een ander schaap en die offert hij en die doodt hij en die slacht hij. En dan gaan ze het schapenvlees eten om te vieren dat die ene gevonden is. Ai, 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 ai. Ik denk dat ik deze een keer ga vertellen in de kerk. Halleluja. Maar hij vindt die ene en de Bijbel zegt hij is vol vreugde over die ene. En de Bijbel vertelt dan deze gelijkenis. Zo zijn ook de engelen in de hemel vol vreugde over één mens die tot bekering, tot inkeer komt. Dit is de gelijkenis. De herder is zo blij. Maar Jezus, het is een gelijkenis, het is een voorbeeld, het is een illustratie. Dat in de hemel is er zoveel vreugde over één schaapje die gevonden wordt. Maar daarvoor moeten wel de herders, daarvoor moeten wij wel naar hun op zoek. En als het dan gevonden is, we tillen hem op onze schouders en we brengen hem terug bij de kudde. En de Bijbel zegt dat de engelen in de hemel hebben feest. Ik hoorde dit laatst. Als er iemand, er staat nergens in de Bijbel, niet in het Oude Testament en niet in het Nieuwe Testament, dat als een mens genezen werd, dat er feest is in de hemel. Dat de engelen zich verheugen. Er staat nergens in de Bijbel dat als een mens bevrijd wordt van demonen, dat er feest is in de hemel. Er staat nergens in de Bijbel dat als een bediening voorzien wordt in geld, of als er een bepaalde voorziening is in het leven van een kind van God, dat er feest is in de hemel. Er staat nergens in de Bijbel dat er vreugde is in de hemel omdat een profeet profeteert. Maar er staat wel geschreven dat er feest is in de hemel en de engelen zich verheugen als er een mens gered wordt. Oh, robosse, halleluja. Er is feest in de hemel als er een ziel tot Jezus komt. Als er een mens gered wordt. Als er een ziel die verloren was, gevonden wordt. En in hoofdstuk 15 van Lucas worden er 3 illustraties gegeven. De schaap komt terug, er is vreugde. Die vrouw is haar penning kwijt. Ja, ze heeft 1/10 van haar vermogen is kwijt. Ze gaat zoeken. Ze pakt alles, gaat ondersteboven in het huis. Ze vindt haar penningje. Ja, als iemand 500 euro heeft en hij is 50 euro kwijt, hij vindt die 50 euro en hij vol vreugde is hij over die 50 euro. Want ze heeft gevonden wat ze verloren is geraakt. Er is niks zo pijnlijks als dat je iets kwijt bent geraakt. Sommige mensen hebben mensen kwijtgeraakt. Familie, relaties of kinderen. En die zijn kwijt. Ik geloof, ergens is er niks pijnlijkers dan dat. Hoeveel vreugde zou je hebben als datgene wat kwijt is, weer terugkomt? Soms moet je dat voor ogen houden. Dat datgene wat kwijt is, weer terugkomt. De Bijbel zegt, het geeft zoveel vreugde. En in de derde illustratie is hier het verhaal van de verloren zoon. Hij is weg van huis, weg van zijn vader, heeft er zelf voor gekozen, heeft het vermogen verkwist, zegt de Bijbel. Hij heeft niet goed gehandeld met de vader en met zijn ouderlijk huis. Hij was verloren. De Bijbel zegt, hij was zelf zo verloren. Hij ging om met de prostituees. Hij verkwist het vermogen. Hij leefde echt in de wereld, in de derry. En sommige ouders maken dit helaas mee. En de Bijbel zegt, hij kwam daar tot inkeer. Hij werd niet... Weet je, de verloren zoon werd niet gered. Die werd niet gevonden door een herder. Hij werd niet gevonden door een vrouw in een huis. Weet je waarom de verloren zoon werd gevonden? Hij werd ook niet gevonden door de vader, want de vader wacht op hem, zegt Jezus. Hij werd gevonden omdat hij bij de varkens tot de inkeer kwam, tot de gedachte kwam, hoe goed zijn vader eigenlijk voor hem was. En hoe goed hij het eigenlijk had bij het ouderlijk huis. En hij kwam tot inzicht in zijn situatie nu. En hij zegt, ik zit hier nu bij de varkens. Ik heb ontdekt echte bekering. Dit is echte bekering. Dit is hoe Christus ons wel vindt, maar in onze ogen was niemand bij. Toen hij bij die varkens was, was niemand bij. Niemand vertelde hem het evangelie. Er was geen ander mens. Er was geen herder. Er was geen vrouw. Er was geen vader. Maar wat er wel was, was zijn ervaring die hij had bij zijn vader. Hij herinnerde zich daar hoe goed hij het had. Halleluja. Er komt altijd een moment dat iemand bij de varkens is en zich zal herinneren waar hij vandaan is gekomen. Zich zal herinneren. En dat is eigenlijk hoe je gered wordt of hoe je gevonden wordt door je bewust te worden. Hoe goed je vader is. En dat is wat Jezus voortdurend op wijst in het Lucas evangelie. Hoe goed de vader is. En toen de verloren zoon zich eigenlijk bewust werd. En daarvoor was het wel nodig dat hij heel ver afdwaalde. Ik vroeger ook was zo ver afgedwaald. Ik moest me bewust worden. Mijn situatie toen. Mijn eigen keuzes en de zondige keuzes die ik had gemaakt. En ook de goedheid van God waar ik naar terugkeer. De Bijbel zegt ook, het is de goedheid van God die ons tot bekering leidt. En dat was ook hier bij die verloren zoon. Hij herinnerde zich de goedheid van zijn vader. En de goedheid van zijn huis waar hij vandaan kwam. En hij werd bewust van de situatie waarin hij was. Hij zei, ik moet terugkeren. Die verloren zoon werd niet gevonden door een herder. Hij werd niet gevonden door een vader. Hij werd niet gevonden door zijn moeder of door een vrouw. Hij was niet een penninkje. Hij was geen schaap. Hij was daadwerkelijk een zoon. Maar wat hem vond, was zijn herinnering. En ik geloof, elk mens diep van binnen is daar ergens een diepe herinnering van God. En soms moeten we bewust worden van de situatie waar we in zitten. En hij zei, en ik wil deze tekst even bij lezen. Hoofdstuk 15. Laat me lezen vanaf vers 15. Lucas 15, vers 15. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. En dan staat er, toen kwam hij tot zichzelf. En dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen. O vader, u bent een slechte vader. Nee. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Dit is bekering. Dit is oprechte bekering. Dit is inzicht in je eigen fouten, je zonde. En vader, ik heb gezondigd. Het beleiden ook van de zonde. Daarom dat dus automatisch komt dat erbij. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen. Zie toen dat is het probleem ook soms met mensen. Hij kwam tot het inzicht en vertrok meteen. Heel veel mensen soms komen tot een inzicht of niet, of tot een half inzicht en dan blijven ze nog een beetje hangen. Ik krijg vandaag de dag heel wat mailtjes en mensen die ons proberen te contacten als kerk die tot bekering aan het komen zijn. En zeg, ja, ik wil nu naar de kerk toe. En het is heel bijzonder in deze coronatijd. Hoe God eigenlijk aan de andere kant bezig is. Al met een wind aan het blazen is. Terwijl de meeste christenen dat niet doorhebben. En maar lopen te frustreren over allemaal dingen die niet kan. God is bezig met een wind te blazen. En mensen zelf tot inkeer en bekering te brengen. Halleluja. Ik verheug me over het werk van God. En deze man, hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En nu komt het hart van de vader. En Lucas schrijft het zo mooi op. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Zie, hij stond op de uitkijk. Oh, dag en nacht, daar was daar die pijn in zijn hart. En nu stond hij op de uitkijk. Hij kreeg medelijden. Er kwam geen boosheid op. Zie je, dit laat zien dat het hart van de vader niet verbitterd was geraakt. Ik heb gezien, een van de grootste pijn, of de grootste pijn die een mens kan ervaren, is afwijzing als mensen je verlaten. En dan die afwijzing zal ervoor zorgen, als je niet in geestelijke processen komt, dat je verbitterd raakt. De vader hier was niet verbitterd geraakt. De eerste wat er staat over hem, hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Niet, hij kroop niet, hij liep niet, hij zat niet bedenkelijk, nog langzaam. Dat, hier komt naar buiten wat al jaren in zijn hart was. Ha. Hier komt tot uitdrukking wat altijd al in zijn hart was. Hij rende naar hem toe. Zie, je gaat niet rennen als je niet volledig overtuigd bent en in liefde bent. Hij rende naar hem toe. Viel hem om de hals en kuste hem. Ah, nog geen woord gesproken. Geen enkele afwijzing. Niet waar ben je geweest? Waarom heb je dit gedaan? Hoe weet ik veel? Niks van dat. Hij viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Begint weer het verhaal. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Vast hou je mond. Niks van dat, niks van dat. De vader zei tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad. Trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger. En geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Zijn vader doet hier vier dingen. In plaats van een afwijzing is daar volledige omhelzing en acceptatie. Voorbijgaande aan de pijn, voorbijgaande aan het verleden. En dan staat hij, hij trok hem gewaad aan, weer hij bekleedt hem. Hij bekleedt hem met gerechtigheid. Hij bekleedt hem met de Heilige Geest, geestelijk. Dus wat er gebeurt als een mens op bekering komt. Hij trok hem een ring aan, een zegelring in die tijd was een zaak van autoriteit. Hij herstelde hem in zijn autoriteit. Zie, hij herstelde hem in zijn glorie door hem te kleden, met mooie kleden, met geestelijke kleding. En nu gaf hij hem een ring aan zijn vinger als teken van dat zijn autoriteit was hersteld. Dat was het eerste gelijk wat de vader deed. Hij herstelde gelijk zijn autoriteit. Ik heb ontdekt als een zoon tot bekering komt, een verloren zoon terugkomt. Het eerste wat de Heer doet, hij trekt hem een kleed aan en geeft hem gelijk terug. Hij herstelt hem in zijn positie die hij had. De zoon zegt, ja, ik laat me een dagloner zijn van u. De vader zei, ik geef je een ring. Met andere woorden, de zoon kwam vernederd dan maar een slaaf in het huis te zijn. Maar de vader zei, nee. Ik herstel je gelijk als zoon. Ik geloof, dit is wat er gebeurt. Dit is wat ook met mij gebeurt toen ik echt op bekering kwam. Dit is wat er gebeurde. Je wordt gelijk hersteld in je positie. Je wordt hersteld als zoon. Je wordt hersteld in je autoriteit. Je krijgt kleding aan en sandalen aan je voeten. Een nieuwe weg om op te wandelen. Nieuwe schoen om aan te trekken. En laten we feest vieren. Het gemeste kalf moest komen. Halleluja. Ik hou van rundvlees. Dus dat is een lekker feest gevierd worden. En dan staat er, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En we kennen het verhaal, dit was degene die dacht dat hij niet verloren was. De oudste zoon. Vol boosheid naar zijn vader toe, want zijn vader had dat nog nooit voor hem gedaan. En hij kan zich niet verheugen over het feit dat de zoon terug is. Zijn broer terug is. Laten we ons altijd verblijden als mensen terugkomen. Halleluja. Maar zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Dat is ook een hele diepe. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Laat dit hoofdstuk je altijd inspireren om uit te reiken naar datgene wat verloren is. Misschien ook in je eigen gezin. Misschien in je eigen leven. Misschien is het niet eens, gaat het niet over verloren zielen. Maar mensen die je bent verloren. Vriendschappen, relaties, familie. Weet je, laat je hart zijn zoals de vader. Laat je hart zijn zoals de herder. Laat je hart zijn zoals deze vrouw. Halleluja. Dit is wat Jezus ons hier leert. En hij begon, deze drie gelijkenissen begonnen hiermee, hoofdstuk 50 vers 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken. Zie, bij Jezus voelden ze zich veilig. Bij Jezus voelden ze zich thuis. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. En toen begon Jezus deze gelijkenis te vertellen. Wauw. En dan eindigen we vanavond, hoofdstuk 16. Ja, dit verhaal gaat over rijkdom. Begint we en gerechtigheid staat erboven. Hij richtte zich tot zijn leerlingen over een rijke man die een rentmeester had. En die wijs omging met, uiteindelijk wijs omging met de mammon. Alhoewel hij het geld van zijn heer had verkwist. En dan staat er in vers 8. En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. Zie, de heer prees niet zijn oneerlijkheid, maar wel dat hij slim uiteindelijk had gehandeld. Want de mensen van deze wereld gaan immer slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Nou, daar kunnen we denk ik ook amen op zeggen. En ook zeg ik jullie, maak vrienden met hulp van de valse mammon. Christus noemt vaak geld en de werking van geld de mammon, de afgod. Ja, geld zelf is niet het probleem, maar de werking van het geld. En de hebzucht naar het geld. En hij zegt, maak vrienden met behulp van de valse mammon. Dat is een hele diepe, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. En dan komt vers 10. Dit is de crux van het gelijkenis. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Wees eerlijk in kleine dingen. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? Met andere woorden, God kijkt ernaar hoe wij omgaan met geld. En misschien in deze vaste tijd is dit ook een hele belangrijke en kostbare voor jezelf om eens na te gaan hoe je omgaat met je financiën. Hoe ga je om met datgene wat je financieel is toevertrouwd? Verkwist je het? Ga je daar zuinig mee om? Ga je daar goed mee om? Is het tot zegen? Of ja, verflauwt en vervalt dat allemaal? Het is een goede om over na te denken. Want als jullie onbetrouwbaar zijn daarin, in het kleine, dan kan de Heer je geen belangrijke dingen toevertrouwen, staat hier. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon, zegt Jezus dan ook nog eens daarna. En vervolgens komt het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Jezus gaat eigenlijk verder in te spreken over geld en financiën. Het is zo'n wezenlijk en belangrijk onderdeel op deze aarde. En dan zegt hij vers 19, er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Dagelijks. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen gedragen om aan Abrahams hart te rusten. In de oude vertalingen, om in Abrahams schoot te rusten. Ja? Dit is even een gebied, een plek wat we even Abrahams hart noemen nu. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekneld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen en niet hebt gedeeld, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie. Het is onmogelijk om van de plaats van de hel over te gaan naar Abrahams hart, naar Abrahams schoot. Toen zei de rijke man, dan smeek ik uw vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Ik zei, oké, heer, alsjeblieft, zend dan Lazarus, waarschuw hen. Laat hem opstaan uit de dood en waarschuw hen dat ze zich bekeren, omdat ze niet in deze plek terechtkomen. Maar Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee, vader Abraham. Als iemand van de doden naar hen toe zou komen, zullen ze tot 1 keer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Met andere woorden, ze hebben het woord. En daarom wordt ook het woord gepredikt. Dit is een hele heftige illustratie die Jezus hier geeft over de onoverkomelijke kloof tussen hemel en hel, tussen Abrahams hart en de pijn van deze man lijdt hier in de vlammen. Heel veel mensen vinden dat vaak moeilijk als het gaat over de hel en over de hemel. En als het erover gaat, dan willen ze wel geloven dat de hemel bestaat, maar hebben ze moeite met de hel. Maar als er iemand inzicht en openbaring en kennis heeft van hemel en hel, is het de Heer Jezus zelf. En ik ken niemand die meer sprak over de hel dan Jezus zelf. Hij gebruikte dit voortdurend om te illustreren, hey, dit is een plek waar je niet wil komen. En daarom is onze boodschap voortdurend ook om mensen tot bekering te brengen. Want de hel is heet. En de eeuwigheid is lang. En de realiteit van keuzes en aanvaarding van Christus is ook reëel. Dan laten we deze boodschap van het goede nieuws. De Bijbel zegt, we worden gered door Christus van de toorn, van de eeuwige straf. Ook blijven uitdragen. Amen. Wauw. Dit waren Lucas 13 tot en met 16. We gaan morgen verder, 17 tot 20. En we eindigen in de laatste hoofdstukken van Lucas. Blijf je verdiepen in het woord. Blijf je verdiepen in het Lucas evangelie. En Heer, ik bid Heer dat die liefde die u ons laat zien. Voor mensen, voor zielen, voor schapen, voor verloren zonen, voor verloren penninkjes. Dat die liefde ook meer en meer zal branden in ons hart deze week en dit jaar. In Jezus' naam. Amen. Alright, we zien naar je uit weer morgen. God zegen.